Goedemorgen, broeders en zusters. En ook mensen die vanmorgen meekijken. We leven toch in een bijzondere, rare tijd. Een tijd waarin we worden stilgezet. En waar veel angst is. Maar wat was ik toch bemoedigd door Caspers zijn woorden van vorige week. Dat we mogen schuilen onder zijn vleugels. Daar mogen we zijn. Dicht bij God. En daar wil ik vandaag ook over gaan spreken. Over het vaderhart van God. En we kennen allemaal het Onze Vader dat Jezus leerde aan zijn discipelen. In Matthäus 6 kunnen we dat lezen. En dat klopt ook helemaal. Maar hebben we ook die ervaring? Of zijn het alleen maar religieuze woorden? In Johannes 14 vers 6 dan zegt Jezus: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. In deze zin zitten twee belangrijke elementen. Namelijk de weg en de bestemming. Wat is de weg? Jezus is de weg. Maar over de bestemming hebben heel veel christenen nog nooit over nagedacht. Jezus zegt: niemand komt tot de Vader dan door mij. Jezus is de weg, maar de Vader is de bestemming. En we zien veel christenen die de weg volgen zonder ooit de bestemming bereikt te hebben. Ze hebben de Vader, God de Vader, nog nooit echt als Vader leren kennen. Ze volgen de weg, leiden een goed leven, ervaren veel zegeningen, maar missen de voornaamste reden van Jezus' komst hier op aarde. Namelijk ons tot de Vader te leiden. Het vaderhart van God. De theorie kennen we vaak, maar kennen we hem ook echt als Vader? We weten de weg, maar de bestemming hebben heel veel christenen nog nooit bereikt. En God wil graag een Vader zijn. Een Vader voor ons allemaal. Hij wil graag die relatie met ons, met u en met mij. En hoe kunnen we nu vanuit de Bijbel dichter bij het vaderhart komen? Dat kan maar door één manier. En dat is door Jezus. En dan wil ik ook graag gaan lezen uit Hebreeën 1 vers 1 en 2. Hebreeën 1 vers 1 en 2. En daar staat: nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Hebreeën noemt twee manieren waardoor God spreekt. Hij spreekt door de profeten en op een andere bijzondere manier spreekt hij door de Zoon, door Jezus. De profeten konden God nog niet volledig openbaren. Toen God zichzelf als Vader wilde openbaren, was er maar één persoon die daartoe in staat was, namelijk de Zoon, Jezus. De Zoon kwam om de boodschap van de profeten te vervullen. Maar de Zoon bracht ook de openbaring die geen enkele profeet kon brengen, namelijk de openbaring van de Vader. In Johannes 17 gaan we ook lezen, Johannes 17 vers 6, het hoge priesterlijk gebed waarin Jezus bidt tot de Vader. En dan zegt Jezus: ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren van u en u hebt hem mij gegeven. En zij hebben uw woord in acht genomen. Wat was de naam van God dat Jezus had geopenbaard? Jezus kwam om de naam van de Vader te openbaren. En dit woord Vader is belangrijk, want het komt 6 keer voor in de hoofdstuk. Jezus kwam om de naam van de Vader te openbaren. En dit woord openbaring is belangrijk. Hij sprak niet alleen over de Vader, maar hij liet ook het vaderhart van God zien. Zo mooi. En hoe liet Jezus dan die relatie die hij had met zijn Vader, hoe liet hij die zien aan de discipelen? Eigenlijk heel simpel. Gewoon door te leven als de Zoon van God. Hij was niet bang. Hij was nooit wanhopig. Hij wist altijd wat hij moest doen, want de Vader was altijd bij hem. De discipelen zagen dat Jezus een ander soort leven leidde. Ze waren bekend met de profeten, met koningen en Gods mannen die wonderen verrichten. Maar Jezus was anders. Jezus liet echt het vaderhart van God zien. Zo mooi. Jezus leefde in de wetenschap dat hij een hemelse Vader had. Vanaf het begin tot het einde dat Jezus hier op aarde was, openbaarde Jezus God de Vader. Daarom had God hem gezonden. Want alleen Jezus kon God de Vader openbaren. De profeten konden over hem vertellen en onderwijzen, maar ze konden hem niet volledig openbaren. Matteüs 11 vanaf vers 27 wil ik graag lezen. Matteüs 11 vanaf vers 27. En daar staat: alle dingen zijn mij overgegeven door mijn Vader. En niemand kent de Zoon dan de Vader. En niemand kent de Vader dan de Zoon. En hij aan wie de Zoon het wil openbaren. Wat een relatie. Wat een relatie heeft God de Vader met de Zoon. En ik wil duidelijk zijn. Ik kan vanmorgen, deze ochtend, niet de Vader aan u openbaren. Niemand van ons kan dat. Er is maar één iemand die dat kan. En dat is Jezus. Als u de Vader wil leren kennen, dan moet u naar Jezus toe. Hij kan u leiden naar Gods Vader af. En dan lezen we verder vers 28. En dan staat er dan: kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Welk juk? Welk last? Het doen van de wil van de Vader. Het was zijn relatie met de Vader. Als u het moeilijk hebt, als u in angst zit, misschien nu wel met het coronavirus, dat u bang bent, dan mag u tot Jezus komen. Want hij kan de Vader aan u openbaren. En het zal een openbaring zijn die uw hele leven verandert. U mag echt weer tot rust komen. U mag echt tot de Vader komen. U mag echt in zijn armen komen. In zijn armen mag u gaan schuilen. En als we kijken naar Lucas 15, naar de verloren zoon, dan gaan we ook lezen Lucas 15 vanaf vers 17. Lucas 15 vanaf vers 17. U kent het verhaal misschien wel dat de jongste zoon zijn erfdeel opeiste en alles losliet bij de vader en zijn eigen weg ging. En zijn geld verkwiste en uiteindelijk komt hij bij de varkens terecht. En dan moest hij leven van de schillen van de varkens. En nadat, dat wil ik lezen vanaf vers 17. En daar staat het dan: en nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij: hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed. En ik kom om van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw dagloners. En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem. En deze was met innerlijke ontferming bewogen. Hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei tegen hem, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn dienaren: haal het beste gewaad tevoorschijn en trek het hem aan. Geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het. En laten we eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. En dit verhaal doet me echt denken aan een verloren zoon. Eigenlijk aan vier verloren zonen. Het waren mijn drie broers en ik. We gingen ons eigen weg. We gingen bij onze ouders weg. We hadden het goed bij onze ouders. Ze hadden ons ook echt met het geloof op laten groeien. Maar toch gingen we ons eigen weg en lieten we de Heer los. Maar door God zijn genade, door zijn genade alleen, kwamen we terug. Mochten we terugkomen, mochten we tot één keer komen. En dat staat ook in vers 20, dat vind ik zo mooi. En hij stond op en ging naar zijn vader. En opstaan, dat vraagt om een beweging. Dat vraagt om een handeling. Maar dat vraagt ook om een keuze. En die keuze kan ik niet voor u maken deze ochtend. Die keuze moet u zelf maken. Als u weer terug naar de vader wilt, dan mag u gaan opstaan. Dan is het vandaag de dag. Ook in deze alle omstandigheden die ons omringen, mag u kiezen om terug te gaan naar de Vader. Maar het vraagt echt om een keuze. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem. En deze was met innerlijke ontferming bewogen. Hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei tegen hem: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Het is goed dat we onze zonden belijden. Ik denk dat dat ook echt belangrijk is. En wat ik dan zo mooi vind van de Vader, dat hij daar helemaal niet naar kijkt. God de Vader zegt direct tegen zijn dienaren, haal het beste gewaad tevoorschijn en trek het hem aan. Geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het. En laten we eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. En zo mogen wij ook als vaders en moeders uitzien naar onze zonen en dochters. We mogen bidden voor hen die hun erfdeel misschien hebben opgeëist, die hun eigen weg zijn gegaan, die niets meer met God te maken willen hebben. Want ik weet dat nu vaders en moeders vandaag kijken, die dat nu op dit moment ook ervaren in hun leven. En u bidt en u wacht en u ziet uit, wanneer komt mijn zoon, wanneer komt mijn dochter, wanneer komt hij weer tot inkeer, wanneer komt hij weer terug bij de vader. En misschien bidt u al jarenlang voor uw partner of voor uw kind of voor uw buurvrouw of wat dan ook. U mag echt blijven gaan bidden voor uw kinderen. Ik denk dat dat belangrijk is. Want weet u, twee dingen heb ik geleerd van mijn ouders. Toen wij in de wereld waren, toen deden mijn ouders twee dingen. De eerste wat ze deden was, ze moesten loslaten. Ze moesten loslaten en in hun handen van God gaan geven. En het tweede wat ze gedaan hebben, is bidden. Bid, bid, bid voor uw kind. Bid voor uw verloren zoon. Bid voor uw verloren dochter. Bid voor uw geliefde. En dan komt er een dag dat ze terug mogen gaan komen. Dat ze tot één keer mogen gaan komen. We mogen bidden en bidden voor onze kinderen. Zoals Jezus ook bidt en pleit voor ons, zo mogen wij ook bidden en voor onze kinderen. We mogen het voor het aangezicht van God brengen. Want je mag weer teruggaan naar de Vader. Want daar is het goed. Het tweede wat ik wil behandelen, is dat we vaak een verkeerd beeld hebben van God. En hoe kan het nu zo zijn dat we een verkeerd beeld hebben van God de Vader? Nou, als we kijken naar Adam en Eva, toen ze in de tuin waren, waren ze één met God. Ze wandelden met hem. Ze hadden intimiteit met God. God had echt een relatie met de mens. En zo had hij het ook bedoeld. Maar in Genesis 3 gaat het verkeerd. Adam en Eva lieten zich verleiden door de slang, door de Satan. Zonde kwam en God kon niet meer die innige relatie met de mens hebben. Ze waren verwijderd van God. En zo raakten ze het beeld van God kwijt. En op het moment dat ze verwijderd werden van God, veranderde er iets. De geest is doodgegaan. En lichaam en ziel zijn overgebleven. Met het lichaam kunnen we geen intimiteit, geen eenheid met God hebben. Want God is geest. En God komt dan in de tuin en zegt tegen Adam, Adam, waar ben je? En dan zegt Adam, ik was bang. Denk u nou echt dat Adam en Eva voor de zonde ooit een moment, een seconde bang waren geweest voor God? Absoluut niet. Is God veranderd door de zonde? Absoluut niet. Dus dat zegt mij dat door de zonde ons beeld van God veranderd is. En dat klopt ook, want Jezus zegt, niemand kent de Zoon dan de Vader. En niemand kent de Vader dan de Zoon. En hij aan wie de Zoon het wil openbaren. Dus dat betekent dus ook echt niemand. Wij zijn begonnen hier op aarde met het niet kennen van God. En je kunt dat niet vanuit jezelf, je kunt dat niet uit de juiste vorm krijgen. In de juiste vorm krijgen. Daar heb je Jezus voor nodig. Daar heb je de Geest voor nodig. Daar heb je openbaring voor nodig. En het is heel belangrijk dat we eerst wederom geboren worden. Dat we ons hart aan de Heer geven, aan Jezus. En waarom? Zodat Jezus echt in ons hart komt en dat Hij ons kan leiden naar God, naar de Vader. En daarna mogen we ook bidden voor de vervulling van de Heilige Geest. Wat we verloren waren, moeten we terugzien te krijgen. En ik dacht altijd, wederom geboren worden, dat is het belangrijkste. En waarom dacht ik dat eigenlijk? Omdat je van het koninkrijk van de duisternis naar het koninkrijk van het licht kan gaan. Ik dacht, ik kan naar de hemel gaan. En als je dat denkt, dan ga je dat vertellen. Dan wordt het als het ware je evangelisatie. Dan ga je zeggen tegen mensen, je moet wederom geboren worden, want dan kun je naar de hemel gaan. Maar dat is helemaal niet het doel, kwam ik achter. Het doel is, het wedergeboren is een middel om tot het doel te komen. Het doel is de Vader. Intimiteit terugkrijgen met de Vader. In onze positie van verwijderd zijn, terugkomen in die eenheid met de Vader. Daar ligt het doel van wedergeboorte. Daarom hebben we de geest. Want geest kan geest leren kennen. Want God is geest. Het is belangrijk dat we een persoonlijke ervaring krijgen met God de Vader. Zoals we ook met onze bekering een persoonlijke ervaring kregen met Jezus. En toen we vervuld werden met de Heilige Geest. Zo mogen we ook allemaal een persoonlijke ervaring krijgen met de liefde van God de Vader. Zodat we in zoonschap gaan komen. Zodat we in die identiteit van zoonschap gaan wandelen. Dat we dat van hem mogen gaan ontvangen. En zo is dat ook met de verloren zoon. Dat hij daar in die omarming staat met de Vader. In die liefdevolle armen van de Vader. Dat hij de liefde van God de Vader voelt. En dan gaat hij beseffen dat hij geen slaaf meer is. Maar dan gaat hij beseffen dat hij een zoon mag zijn. Een zoon van de Vader. En dat is echt zo'n verschil. En God wil zonen en dochters die echt een relatie willen met de levende God. Door intimiteit ontvang je je identiteit en kan je tot je bestemming komen. De van God gegeven bestemming voor jou. En dan vraag ik me wel af, waren er mensen die God gekend hebben in het Oude Testament? En dan hoor ik u denken, misschien een Noach of een David of een Mozes. Maar als Jezus dan zegt in het Nieuwe Testament, niemand kent de Vader. Kijk, Mozes heeft het zelf nog gevraagd. Ik wil u kennen, Heer, leer mij u kennen. En wat deed God toen? God zei tegen Mozes, je kunt niet mijn aangezicht zien en leven. God wilde zichzelf wel graag gaan geven, alleen kon het toen nog niet, omdat Jezus nog niet gekomen was. En wat deed God toen? God zei, ik zet je in die rots en dan ga ik voorbij. En als ik voorbij gegaan ben, wat gebeurde dan? Dan zegt God wie hij is. Exodus 34, vers 6. Exodus 34, vers 6. En daar staat, toen de Heere bij hem voorbij kwam, riep hij, Heere, Heere, God barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. Dus hij maakt zich bekend aan Mozes. Het interessante is dat hij in Psalm 86, vers 15, zegt tegen David. Dat David zegt, maar u, Heere, u bent een barmhartig en genadig God, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. God heeft zich ook aan David bekendgemaakt. En om het af te sluiten lezen we Jona 4. Jona 4 vers 2. Daar bad Jona tot de Heere. En hij zei, och Heere, waren dit mijn woorden niet toen ik nog in mijn eigen land was? Daarom ben ik het voor geweest door naar Tarsis te vluchten. Want ik wist, daar komt het, dat u een genadig en barmhartig God bent, geduldig en rijk aan goede tierenheid, die berouw heeft over het kwaad. Jona kende God ook. God heeft zich bekendgemaakt. Maar in het hele Oude Testament is er nooit sprake geweest van een inwonende God. En als we het woordje kennen in de oorspronkelijke tekst lezen, dan is het woordje kennen hetzelfde als intimiteit hebben. Jozef zei, ik heb Maria niet gekend totdat Jezus geboren was. Gekend betekent, ik heb geen intimiteit gehad. Mozes en David hebben nooit deze intimiteit gehad. Niemand in het hele Oude Testament. Dus er was een gedeeltelijk kennen. En wij hebben het voorrecht om God nu van binnenuit te leren kennen. En dat komt door het volbrachte werk van Jezus. Dat hij zonder zonde stierf aan het kruis van Golgotha. Voor uw zonde, voor mijn zonde. En het voorhangsel scheurde, zodat wij weer toegang konden krijgen tot de Vader. Zo mooi om te zien. Jezus wil die relatie bewerken door de Heilige Geest. Hij wil u leiden naar de Vader. En dan kunnen wij weer in die identiteit van zoonschap gaan komen. Als zonen en dochters. God wil die relatie ook met u. En ik wil dan ook graag gaan afsluiten met 1 Korintiërs 13. Alles hoe God bekend heeft gemaakt, zichzelf bekend heeft gemaakt, is uit liefde. Want God is liefde. En daardoor laat hij zich ook kennen. En God wil ook gekend, zo gekend worden. Dus ik wil graag lezen 1 Korintiërs 13, gewoon vanaf vers 1. En daar staat, als zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar had ik de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of schallende sabaal zijn geworden. En als zou ik de gaven van profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten, en als zou ik al het geloof hebben, zodat ik bergen zou verzetten, maar had ik de liefde niet, had ik de Vader niet, dan was ik niets. En als zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen, en als zou ik mijn lichaam overgegeven om verbrand te worden, maar had ik de liefde niet, het baatte mij niets. De liefde is geduldig, ze is vriendelijk, de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, zij doet niet gewichtig, zij handelt niet ongepast, zij zoekt niet naar haar eigen belang, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad, zij verblijft zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. Zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nooit. Wat dan profetieën betreft, zij zullen teniet gedaan worden. Wat talen betreft, zij zullen ophouden. Wat kennis betreft, zij zal teniet gedaan worden. Want wij kennen ten dele en wij profiteren ten dele. Maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, zal wat ten dele is teniet gedaan worden. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind. Dacht ik als een kind. Overlegde ik als een kind. Maar nu ik een man geworden ben, heb ik het kinderlijke teniet gedaan. Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel. Maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben. En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde. En God is liefde. En God houdt van u. En als u zich aangesproken voelt deze ochtend, door deze boodschap, misschien wel door dingen wat om ons heen gebeurt, dat u in angst leeft, dan mag u bij de Vader komen. Dan mag u echt dichtbij zijn Vaderhart zijn. Onder zijn vleugels mogen wij schuilen. En ik wil ook afsluiten met gebed. En als u echt op uw hart heeft om naar Jezus toe te gaan, dan mag u vanmorgen deze keuze nemen. Dan mag u gaan opstaan zoals die verloren zoon ook deed. Hij ging opstaan. Maar het vraagt wel om een keuze. En die keuze moet u zelf maken. Ik kan het niet voor u doen. U moet dat zelf doen. Dus ik wil graag afsluiten met gebed. Lieve Vader, zo komen we voor uw troon, Heer. En we mogen u danken, Heer, voor wie u bent. Dat u naar ons omkijkt, Heer, dat u ons ziet. Dat u ons ziet, Heer, als zonen en als dochters, Heer. U wil graag die intimiteit weer met ons hebben, Heer. Dat we weer in die zoonschap gaan komen, Heer. Dat we de identiteit van zoonschap van u mogen ontvangen, Heer. En ik bid u, Heer, God de Vader, als de mensen deze ochtend aangeraakt zijn, Heer, dat ze mogen kiezen voor de waarheid. Want u bent de waarheid, Heer, dat we mogen gaan naar het kruis. Het volbrachte werk wat u gaf op Golgotha, Heer Jezus. Dat we op de knieën mogen gaan deze ochtend voor u. En dat we onze zonden mogen belijden, Heer. Want het is maar één gebed ver om bij de Vader te gaan komen. En dat kan maar alleen op één manier. En dat is door u. Door u, Heer Jezus. Ik dank u, Vader. Ik dank u, Jezus. Amen. Amen.